Gemeente, we openen het woord van de Heere en wel in Jozua 20. We slaan een hele hoop hoofdstukken over en in de preek zal ik ze kort samenvatten en dan snapt u denk ik wel waarom ik ze oversla. Maar vanmorgen Jozua 20. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Vorig hoofdstuk eindigt met zo voltooide zij de verdeling van het land. Het land is verdeeld en dan gaat de Heere verder door te zeggen. Verder sprak de Heere tot Jozua, spreek tot de Israëlieten en zeg, wijs voor uzelf de vrijsteden aan, waarover ik door de dienst van Mozes met u gesproken heb. Zodat iemand die een doodslag heeft begaan, die iemand zonder opzet, niet met voorbedachte raden, om het leven heeft gebracht, daarheen kan vluchten, omdat ze voor u tot een toevlucht zijn tegen de bloedwerker. Als hij naar een van die steden vlucht, moet u bij de ingang van de stadspoort gaan staan en zijn woorden spreken ten aanhoren van de oudste van die stad. Vervolgens moeten zij hem bij zich in de stad opnemen en hem een plaats geven, zodat hij bij hen kan wonen. En als de bloedwerker hem achtervolgt, mogen zij hem die de doodslag begaan heeft niet in zijn hand overleveren, omdat hij zijn naaste niet met voorbedachte raden doodgeslagen heeft en hij hem tevoren niet haatte. Dan moet hij in de stad blijven wonen totdat hij terecht zal staan voor de gemeenschap, totdat de hoge priester die er in die dagen zal zijn sterft. Daarna mag hij die de doodslag begaan heeft terugkeren en weer naar zijn stad gaan, naar het huis, naar de stad waaruit hij gevlucht was. Toen zonderden zij af Kedes in Galilea, in het bergland van Naphtali, Sichem in het bergland van Ephraim, Kiriat Arba, dat is Hebron, in het bergland van Juda. En aan de overzijde van de Jordaan, ten oosten van Jericho, bestemden zij tot vrijsteden Bezer in de woestijn, op de hoogvlakte van de stam van Ruben. Ramot in Gilead, van de stam Gad, en Golan in Bazan, van de stam Manasse. Dit zijn de steden die aangewezen zijn voor al de Israëlieten en voor de vreemdeling die in het midden van hem verblijft. Zodat iedereen die zonder opzet iemand om het leven brengt, daarheen kan vluchten. Zodat hij niet door de hand van de bloedweker hoeft te sterven, totdat hij voor de gemeenschap terechtgestaan heeft. Tot zover. Gemeente, als thema boven de preek, Christus onze vrijstad. Als eerste de Heere stelt vrijsteden in. En als tweede de Heere vertelt hoe die vrijsteden te werk moeten gaan. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij iets wat de richter Jozua doet. Maar wat is een richter eigenlijk? Als we Jozua een richter noemen, wat bedoelen we dan daar eigenlijk mee? Wat is een richter? Nou, een richter, dat is iemand die het volk Israël, het volk van God, leiding geeft. Hij richt het volk, hij bestuurt het volk. En dat doet hij, als het goed is, niet zoals hij zelf bedacht heeft, maar als het goed is, doet hij dat zoals de Heere hem gezegd heeft. En dat zien we ook in de geschiedenis waar we vanmorgen over nadenken. Als Jozua hier vrijsteden instelt, dan doet hij dat niet omdat hij dat zelf bedacht heeft, maar dan doet hij dat omdat de Heer hem daar de opdracht toe geeft. Als Jozua hier vrijsteden instelt, dan laten die vrijsteden zien wie de Heer is die Jozua de opdracht geeft deze vrijsteden in te stellen. Laten we eerst eens kijken naar de achtergrond van deze geschiedenis. Want als we Jozua en het volk Israël vanmorgen aantreffen, dan is het beloofde land ingenomen. Nadat eerst uitgebreid beschreven is hoe Jericho wordt ingenomen en vervolgens hoe Ai is ingenomen, dan beschrijven Jozua 11 tot en met 19 de inname en de verdeling van de rest van het beloofde land. Aan het eind van Jozua 10 wordt beschreven hoe de steden in het zuiden van het beloofde land worden ingenomen. En Jozua 11 vertelt dan hoe de steden in het noorden van het beloofde land worden ingenomen. En Jozua 12 beschrijft dan alle koningen die zijn overwonnen. En als je dat leest, dan is dat een indrukwekkende lijst. Allemaal namen die eens bekend waren. Allemaal koningen die eens machtig waren. Allemaal mensen die eens mannen van naam waren. Maar die nu overwonnen zijn. De Heere was machtiger dan hen. Hij was sterker dan die grote, dan die machtige koningen. Hij heeft ze in de hand van zijn volk Israël gegeven. Deze koningen die eens machtig waren, ze zijn niet meer. De Heere heeft hen overwonnen. Hij was machtiger, hij was groter, hij was sterker dan hen. En dan vanaf Jozua 13 wordt beschreven hoe het land verdeeld wordt onder de stammen van Israël. Elke stam krijgt zijn eigen stukje van het beloofde land. Alle stammen, behalve de stam van Levi. Hun erfelijk bezit, zo zegt Jozua 13 vers 14, hun erfelijk bezit zijn de vuuroffers van de Heere. In Jozua 18 vers 7 staat dat nog een keer. De Levieten hebben geen deel in uw midden, maar het priesterschap van de Heere is hun erfelijk bezit. En ze krijgen niet minder dan de rest, geen land als hun erfbezit, maar ze krijgen meer dan de rest. Ze krijgen iets beterschap. Beters, het priesterschap is hun erfelijk bezit. De Levieten zijn apart gezet om de Heere te dienen. Zij mogen voor altijd de Heere dienen. Wat zij krijgen, het is beter dan wat de rest krijgt. Ze krijgen geen land in bezit, geen aardse rijkdom. Maar ze ontvangen de dagelijkse nabijheid van de Heere. Zij mogen dagelijks de Heere dienen. En stel jezelf even tussendoor maar de vraag. Als jij in die tijd geleefd had, wat zou jij dan geweest willen zijn? Een van die stammen die een mooi groot eigen gebied in bezit krijgt, met een mooie stad, aardse rijkdom? Of zou je liever zo'n leviet geweest zijn? Iemand die geen aardse rijkdom kreeg, maar die altijd dicht in de buurt van de Heer mocht zijn. Die elke dag de Heer mocht dienen. Als in Jozua 14 tot en met 20 beschreven wordt hoe het land verdeeld wordt, dan lees je vooral lijsten. Met heel af en toe een bijzonderheid tussendoor. En een van die bijzonderheden lezen we in Jozua 14. Te midden van die verdeling van het land lezen we opeens over Caleb, een van de verkenners die samen met Jozua het beloofde land verkend heeft. Samen met Jozua was hij de enige die een goed gerucht verspreidde over het land dat de Heere geven zou. En dan lezen we in Jozua 14 hoe Caleb, ondertussen 85 jaar oud, van de Heere de stad Hebron krijgt. De stad die de Heer hem beloofd had. Omdat, zo staat er dan bij, omdat hij erin volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. En in Jozua 17 lezen we nog zo'n bijzonderheid. Er was namelijk een man die geen zonen had om zijn stuk land onder te verdelen. En dan staat er, dan wordt zijn land verdeeld onder zijn dochters. En wij zouden zeggen, nou dat is een gewone opmerking. Maar voor die tijd was het wereldschokkend dat vrouwen, dat dochters konden erven. In Israël onder de leiding van de Heere gebeurt het. En dan staat er in Jozua 17 nog zo'n bijzonderheid. En dan lezen we daar over de nakomelingen van Jozef, Manasse en Ephraim. Maar ze komen naar Jozua toe om meer land te vragen. En zij vinden zichzelf belangrijker dan de rest. Daarom willen ze ook meer land. Wij willen meer land, want wij zijn immers groot en machtig. Het is een geschiedenis die een beetje doet denken aan de zonen van Zebedeus die bij Jezus komen. Om aan zijn rechterhand een plek te ontvangen. Als er eens een koninkrijk gekomen is. En als we dan weer verder lezen, dan lezen we in Jozua 18 nog een bijzonderheid. Daar lezen we hoe de tent van de ontmoeting, de tabernakel in Silo, wordt neergezet. Een plek waar hij voor een lange tijd zal verblijven. En waar hij nog steeds staat, zelfs als Samuel richter wordt. En Samuel, hij wordt door zijn moeder als klein jochie naar de tabernakel gebracht die in Silo is. Zo wordt beschreven in de achterliggende hoofdstukken hoe elk van de stammen hun erfbezit krijgt. En dan als laatste in Jozua 19 lezen we hoe Jozua zijn erfbezit krijgt. Hij krijgt de stad Timnat-Sera in het bergland van Ephraim. En nu het land verdeeld is, zijn er nog twee dingen die geregeld moeten worden. Er moeten steden komen waar de levieten kunnen wonen. De levieten hebben geen eigen land als erfbezit gekregen. Ze hebben iets beters gekregen, de dienst van de Heeren. Ja, ze moeten natuurlijk wel een plek hebben om te kunnen wonen. Daarom wordt in het volgende hoofdstuk Jozua 21 de steden aangewezen waar ze wonen kunnen, zoals de Heeren bevolen had. En het tweede wat geregeld moet worden, is dat er vrijsteden moeten komen. Ook dat is iets wat de Heeren bevolen had. En nu, in Jozua 20, nu het land verdeeld is, nu is ook het moment gekomen om dat te regelen. Om de vrijsteden aan te wijzen. Om instructies te geven hoe het er in die vrijsteden aan toe moet gaan. En vers 1 van Jozua 20 vertelt ons hoe de Heere Jozua daar de opdracht toe geeft. Vers 1 en 2. Verder sprak de Heere tot Jozua: spreek tot de Israëlieten en zeg: wijs voor uzelf de vrijsteden aan, waarover ik door de dienst van Mozes met u gesproken heb. En opnieuw, het is de Heere die Jozua de opdracht geeft die vrijsteden aan te stellen. En dat doet de Heere niet alleen hier, maar ook in Numeri 35 en Deuteronomium 19 lees je hoe de Heere daar de opdracht toe geeft. En blijkbaar is dit iets wat de Heere heel belangrijk vindt, want op drie plaatsen in de Bijbel gaat hij heel uitgebreid daarop in. Beschrijft hij uitgebreid wat er gebeuren moet. Ook hier: spreek tot de Israëlieten, zegt de Heere, en zeg: wijs voor uzelf vrijsteden aan waarover ik door de dienst van Mozes met u gesproken heb. Zodat, vers 3, zodat iemand die een doodslag heeft begaan, die iemand zonder opzet, dus niet met voorbedachte raden om het leven heeft gebracht, daarheen kan vluchten. Dat ze voor u zijn tot een toevlucht tegen de bloedwreken. Jozua moet vrijsteden instellen, zodat iedereen die een ander heeft doodgeslagen, daarheen kan vluchten. Zodat hij veilig is voor de bloedwreker. En om te begrijpen wat een vrijstad is, moeten we eerst wat weten over de bloedwreker. Vrijsteden, ze zijn er tot een toevlucht tegen de bloedwreker. Nou, een bloedwreker, wat is dat? Nou, een bloedwreker, dat is iemand die bloedwraak uitoefent. In een tribale samenleving zoals Israël in die tijd had je iets als eerwraak. Als iemand een familielid van jou doodt, dan was het de taak van jou als familie om dat recht te zetten. En bij een klein vergrijp, zoals een diefstal, dan kwamen die beide families bij elkaar. De familie van de dief en de familie van degene van wie gestolen was. En die beide families kwamen dan een straf en een vergoeding overeen. Deze straf krijgt de dief voor het stelen. En zus en zoveel moet hij geven aan degene van wie hij gestolen heeft, ter compensatie van dat wat hij gestolen heeft. En zulke kleine dingen konden families onderling nog wel oplossen. Maar grote dingen zoals het doodslaan van iemand, ja, dat was zo groot, dat is iets wat niet uit te praten is. Het leven van een mens, dat is zoveel waard, dat kun je niet meer goed maken. En hoe zou je ooit de waarde bepalen van het leven van je man of van je vrouw? Of het leven van je kind? Het is een belediging om te denken dat een geldbedrag, hoe groot ook, dat dat genoeg zou zijn om de dood van je man of van je vrouw of van je kind goed te maken. Het leven van een geliefde is van oneindige waarde. Dat is niet vervangbaar. Daarom, als je in die tijd iemand gedood werd uit je familie, dan was het je taak als familielid om dat recht te zetten. En omdat het verlies zo groot is dat het niet in geld is uit te drukken, daarom moet het recht gezet worden door de dader aan te doen wat hij jouw familielid heeft aangedaan. Hij had jouw familielid gedood. Daarom moest ook hij gedood worden. Alleen dan geschiet er recht. Alleen dan komt er rust en vrede in het land. De bloedwreker, dat is dus de familie die achter je aankomt om jou te doden. Als je iemand van hen gedood heeft. Waar wij dat misschien een zware straf vinden, de doodstraf, daar keurt de Heer in de Bijbel de bloedwraak niet alleen af, maar dan gebiedt hij het zelfs. En Numeri 35 vers 33 zegt de Heer: u mag het land waarin u woont niet ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat daarin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. Het is Zo'n groot onrecht als iemand van het leven beroofd wordt, zegt de Heer, dat mag je niet ongestraft laten. Dat moet rechtgezet worden, dat moet gewroken worden. Want er is niets wat het land zo ontheiligt. Zolang dat er is, is er geen rust, is er geen vrede in het land. En je kunt denken aan Abel. Over Abel staat het. Het bloed van de onschuldige Abel roept van de aardbodem tot mij, zegt de Heer. Er is geen rust zolang het bloed van Abel en van alle andere slachtoffers van de moord. Er is geen rust voordat dat bloed gewroken is. Gods toorn rust op een land dat grove zonde zoals moord ongestraft laat. Ik was dat net aan het opschrijven toen ik het nieuws las over die nieuwe proef met abortussen op latere leeftijd. Om het mogelijk te maken om baby's nog later te vermoorden omdat ze niet gewend zijn. Gods toorn rust op het land, zegt de Bijbel, dat grove zonde zoals een moord ongestraft laat. Maar sommige christenen die halen dit aan als een pleidooi voor de doodstraf. Voor ernstige zonden zoals moord en verkrachting. Je begrijpt, dat roept heel wat vragen op, de doodstraf. Maar omgedraaid, tegen de doodstraf zijn, dat roept bijbels gezien ook heel veel vragen op. En want nemen we dan nog serieus dat God een samenleving die grove zonden zoals doodslag toelaat, dat de Bijbel daarvan zegt dat God op zo'n samenleving toornt? Het is hier niet de plek om daar een discussie over te voeren, maar het is in ieder geval goed om op te merken dat de Heer hier bloedwraak niet afkeurt. Maar dat hij het op andere plekken zelfs beveelt. Maar goed, ook al is de Heer niet tegen bloedwraak, hij stelt er wel grenzen aan. En want wat nu als je per ongeluk iemand gedood had? Kijk, soms is het duidelijk, dan is het gewoon moord. En nummer 35 vers 16 tot 18 zegt, als hij hem met een ijzeren voorwerp geslagen heeft, zodat hij stierf, ja, dan is hij een moordenaar. Degene die die doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. En als hij hem geslagen heeft met een steen in zijn hand, waardoor hij zou kunnen sterven en hij stierf, dan is hij een moordenaar. Degene die de doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. Of als hij hem geslagen heeft met een houten voorwerp in zijn hand, waardoor hij had kunnen sterven en hij stierf, ja, dan is hij een moordenaar. Hij die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. Vers 20 tot 21 in nummer 31 zegt, ook als iemand een uit haat hem een harde duw gegeven heeft, of als iemand met opzet iets zwaars naar hem gegooid heeft, zodat hij stierf, of wanneer iemand hem uit vijandschap zo hard met zijn hand geslagen heeft dat hij stierf, dan moet diegene die hem geslagen heeft zeker gedood worden. Hij is een moordenaar. De bloedwreker mag degene die een doodslag begaan heeft doden als hij hem aantreft. Dus als het duidelijk is dat het met opzet was, ja, dan ben je een moordenaar. Dan is de Bijbel duidelijk, dan is er voor jou geen genade, dan moet je gedood worden. Ja, soms gebeuren er ook dingen per ongeluk. Je bent aan het hakken met een bijl, zo zegt Deuteronomium 19 vers 5 en 6 als voorbeeld. Je bent aan het hakken met een bijl en het ijzer schiet eraf. En dat treft iemand en hij sterft. En dan kun je jezelf wel voor het hoofd slaan. Had ik maar voordat ik ging hakken met die bijl eerst goed gekeken of dat ijzer nog vast zat. Dit is iets wat ik nooit gewild heb. Dit is iets wat ik nooit bedoeld heb, maar ja, nu is die dood. Of je bent in de bergen bezig, zo noemt nummer 35 vers 22 als voorbeeld. Je bent in de bergen bezig en zonder het door te hebben duw je tegen een steen die naar beneden rolt. En iemand wordt erdoor getroffen en is dood. Wat is dat erg? Je hebt iemand gedood. Het was niet expres. Kon je het maar ongedaan maken? Of als je een voorbeeld zou nemen uit onze tijd. Je moest op een kind passen. En de telefoon gaat en als je opkijkt, is hij de straat opgelopen of een vijver in. Of je reed achteruit in je auto of je sloeg af bij een kruising en je zag iemand over het hoofd. En je kunt jezelf wel voor je hoofd slaan. Had ik maar beter opgelet. Had ik maar beter uitgekeken. Het was geen opzet, maar de schade is niet meer terug te draaien. En zeker als je het wat kleiner maakt dan alleen doodslag. Maar alle dingen die ongewild fout zijn gegaan, dan dan denk ik dat we daar allemaal wel mee te maken hebben. En dingen die je niet expres deed, maar die toch fout gegaan zijn. Je zou de belastingaangifte voor iemand nakijken. Hij vulde per ongeluk één cijfertje verkeerd in, waardoor die ander veel meer moest betalen dan nodig was. Je wilde iemand helpen met iets te tillen. Schoot uit je handen, zorgde voor een lelijke wond op zijn voet. Je beloofde iets te doen en je vergat het. Het leverde voor die ander een hoop problemen op. En hoe vaak gebeurt dat niet? Dat je iets doet wat nare gevolgen heeft voor een ander, zonder dat dat je bedoeling was. Het ging per ongeluk, zeg je dan. Nou, in zijn grote genade geeft de Heer hier vrijsteden. Zodat mensen die per ongeluk iets gedaan hebben, wat het leven van een ander kostte, zodat die daar naartoe konden vluchten. Zodat ze niet gedood zouden worden door de bloedwrijker. En de Heer die laat daarmee zien dat hij onderscheid maakt. Onderscheid tussen zonden die je expres doet en dingen die je per ongeluk deed. De Heer is genadig als je iets deed wat nare gevolgen had, maar wat je niet expres deed. De Heer die kijkt naar je hart als je wat doet. De Heer kijkt naar je intenties, naar je bedoelingen. De Heer weet het wel. Als iets verkeerd ging, maar je deed het niet expres. De Heer, hij stelt vrijsteden aan, zodat mensen die per ongeluk een ander gedood hebben, daar naartoe kunnen vluchten. Nou, naast per ongeluk iemand doden, noemt de Heer ook dat je iemand doodt zonder voorbedachte raden. Maar soms doe je uit een opwelling iets wat niet goed is. Iemand maakt je zo boos dat je hem uit boosheid een klap geeft. En als die ander erin blijft, dan schrik je je naar. Dat was nooit de bedoeling om hem dood te slaan. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen in zekere zin. En niet dat je iemand doodgeslagen hebt. Wel dat je uit boosheid iets doet of iets zegt waar je later spijt van krijgt. Je kunt in boosheid iets zeggen waar je de ander pijn mee doet. Waarmee je het vertrouwen van de ander beschadigt. Je kunt in boosheid iets zeggen over iemand. Iets wat voor die ander soms gevolgen heeft, zodat hij zijn verkering kwijtraakt of zijn werk. En achteraf, als je tot je zinnen gekomen bent, heb je er spijt van. En die schade was nooit je bedoeling geweest. Maar wat je in boosheid gezegd of gedaan hebt, ja, je kunt het niet meer ongedaan maken. Nou, de Heer die praat dat niet goed. Maar hij maakt wel een onderscheid tussen iets wat je met opzet doet, met voorbedachte raden, en iets wat je in een opwelling uit boosheid doet. De Heer kijkt dus niet naar de schade die je hebt aangericht alleen. Hij kijkt ook naar de intenties die je had. In zijn genade geeft de Heer vrijsteden, waar degene die zonder voorbedachte raden iemand heeft doodgeslagen, in een opwelling zonder de bedoeling hem te doden, waar hij naartoe kan vluchten. Nu was het idee dat je ergens naartoe kon vluchten en waar je dan veilig was. Nu was dat idee niet zo uniek voor die tijd. Heel veel volken rondom Israël, die hadden een heiligdom, die hadden een tempel waar je naartoe kon vluchten. Iemand weghalen die naar een tempel was toegevlucht, die daar de bescherming van de goden gezocht had, ja, dat deed men niet in de volken rondom Israël. En ook Israël kende die gewoonte. Hij kon vluchten naar de tabernakel van de Heere om daar de bescherming van de God van Israël te zoeken. Daar in de tabernakel van de Heere was je veilig. Alleen, nu Israël zo'n groot land geworden is, nu wonen veel mensen veel te ver bij de tabernakel in Silo vandaan, om daar op tijd naartoe te kunnen vluchten voordat de bloedwreker hen gevonden heeft. Want ja, als de bloedwreker je aantrof onderweg, dan werd je gedood. Daarom geeft de Heer vrijsteden verspreid over heel het land waar je naartoe kunt vluchten. Zodat er voor iedereen een vluchtplaats in de buurt is. En niet alleen geeft de Heer vrijsteden waar altijd een plek in de buurt van is waar je naartoe kunt vluchten. Maar hij geeft ook een plek waar je blijvend kunt schuilen. Ja, want je kon wel naar een tempel vluchten en je kon wel, zolang je in die tempel was, veilig zijn. En dan? Ja, als je daar was in die tempel, wat dan? Moet je dan wachten tot die bloedwreker was weggegaan? Wie zegt dat als hij de tempel verlaat, dat hij er niet staat op te wachten? Zelfs als hij echt weggegaan is, wie zegt dat hij je later niet nog vinden zal? Ja, als je een bloedwreker achter je aan had zitten, dan had je nooit zekerheid. moest je altijd leven in angst. Straks vindt hij mij. Straks doodt hij mij. Je had nooit meer rust. Je was altijd opgejaagd. Weken, maanden, zelfs jaren later kon de bloedwreker je vinden. En alsnog doden. Denk aan wat Kaïn zegt nadat hij Abel gedood heeft. Hij zegt dat hij voortaan moet dolen op de aarde. Als je een bloedwreker achter je aan had zitten, dan had je nooit meer rust. Maar in de Vrijsteden geeft de Heer een plek om tot rust te komen. Waar je niet steeds over je schouder hoeft te kijken. Waar je niet steeds opgejaagd hoeft te zijn. Maar waar je rust kunt vinden, waar je veilig bent. Nou, als je het zo hebt over die Vrijsteden. Wie is het die dan niet ook aan de Heer Jezus moet denken? Als de wet als een bloedwreker achter mij aan zit. En mij schuldig stelt en mij doden wil. Dan is het de Vrijstad Christus. Tot wie ik vluchten kan. Bij hem ben ik veilig. Bij hem vind ik rust. Net zoals die vrijsteden dichtbij waren. Zodat iedereen er naartoe kon vluchten. Zo is ook Christus dichtbij. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij is dichtbij. Zodat iedereen die wil tot hem vluchten kan. Nu zegt die vers 9 dat die vrijsteden echt voor iedereen zijn. Vers 9 zegt, zelfs de vreemdeling die in hun midden woonde, mocht naar zo'n vrijstad toevluchten. Zelfs degene die niet bij het volk Israël hoorde. Iedereen mocht tot die vrijstad de toevlucht nemen. Nou, zo is het ook met Christus. Christus is er voor iedereen. Iedereen mag tot hem de toevlucht nemen. Iedereen die tot hem de toevlucht neemt, wordt door hem ontvangen. Die is bij hem veilig. Die vindt bij hem rust. Ja, tot hem mag je vluchten met al je zonden. En hier bij de vrijsteden is dat niet zo. En naar de vrijsteden mag je vluchten als je per ongeluk iemand gedood had. Als het niet je intentie was om hem te doden. Als je iemand met opzet gedood had, dan hoefde je niet naar zo'n vrijstad te gaan. Daar waren ze niet voor. Maar mensen die met opzet iemand hadden gedood, boden ze geen bescherming. Maar bij Christus ben je welkom. Ook met al die zonden die je willens en wetens hebt gedaan. Hij ontvangt zondaren. En bij hem zijn zelfs opzettelijke zondaren zoals hoeren en tollenaren welkom. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Als je tot Christus vlucht, dan zal hij je ontvangen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ook alle zonden die je met opzet deed. De vrijsteden die de Heer hier instelt. Ze zijn als richtingaanwijzers die vooruitwijzen naar de Heer Jezus Christus. En zoals het wel vaker is met richtingaanwijzers uit het Oude Testament die vooruitwijzen naar de Heer Jezus. De vervulling is nog mooier dan je op basis van de richtingaanwijzers zou verwachten. De Heer Jezus is niet alleen een toevlucht waarin je mag vluchten als je per ongeluk wat gedaan hebt. Bij hem mag je zelfs komen met alles wat je expres, wat je willens en wetens verkeerd hebt gedaan. Tot hem mag je komen met alles wat er niet goed is in je leven. Met alles waarover je het oordeel van God verdient. Met alles mag je komen tot de vrijstad Christus. Bij hem ben je veilig tegen de aanklacht van Gods wet. Bij hem ben je veilig tegen de toren van God. Bij hem mag je komen om rust te vinden. Bij Christus. Onze vrijstad. En dat brengt ons bij ons tweede punt. De Heere vertelt hoe vrijsteden te werk moeten gaan. Want ja, hoe werkt dat nu zo'n vrijstad? En als je naar zo'n vrijstad vluchtte, hoe ging dat dan? Wat gebeurde er dan? Nou, in vers 4 vertelt de Heer het. Als iemand naar een van die steden vlucht, moet hij bij de ingang van de stadspoort gaan staan en zijn woorden spreken ten aanhoren van de oudste van die stad. Dus als je aankomt bij de vrijstad, dan moet je bij de ingang van de stadspoort wachten. En als dan de oudste van de stad komen, dan moet je hen vertellen wat er gebeurd is. En als het dan blijkt dat het niet per ongeluk was wat je gedaan had, dat er opzet in het spel was, dan word je teruggebracht naar de bloedwreker. Deuteronomium 19, vers 12 tot 14, waar de Heer uitgebreider instructies geeft voor de vrijsteden, daar zegt hij dat expliciet. Als iemand is die zijn naaste haat, die een hinderlaag voor hem legt, die hem aanvalt en hem om het leven brengt, zodat hij sterft, en hij vlucht dan naar een van die vrijsteden, dan moeten de oudsten van zijn stad boden sturen en hem vandaan meenemen. En die moeten hem in de hand van de bloedwreker geven, zodat hij sterft. He, dus als je in een vrijstad kwam en je had een moord met voorbedachte raden gedaan, dan word je door de rechters van die vrijstad naar de bloedwreker gebracht, zodat hij jou kan doden. Mensen die met opzet een grote zonde hebben gedaan, zoals een moord, is geen genade. Maar wat als het nu wel een ongeluk was? Nou, dan zegt vers 4, dan moeten ze hem in de stad opnemen en hem een plaats geven, zodat hij bij hen kan wonen. En je krijgt een plek om te wonen in de vrijstad. En er staat nog iets meer. Je wordt zelfs opgenomen in de vrijstad, zo staat er. En je mag niet bij gratie als een vreemdeling in hun midden wonen. Nee, je wordt in de gemeenschap van de stad opgenomen. Je wordt er één van hen. Je mag er helemaal bij horen. En als dan de bloedwreker aan de stadspoorten staat, vers 5, als de bloedwreker hem achtervolgt, dan mogen zij hem die de doodslag begaan heeft niet in zijn hand overgeven, omdat hij zijn naasten niet met voorbedachte raden heeft doodgeslagen en hem tevoren niet haten. Ja, dus als dan de bloedwreker komt en je bent in die vrijstad, dan ben je veilig. Want die vrijstad die beschermt je alsof je een van hun eigen burgers bent. Maar staat erbij, maar je kunt niet zomaar weg. Dus zegt, hij moet in die stad blijven wonen totdat hij terecht zal staan voor de gemeenschap. En als je in zo'n vrijstad komt, dan word je op je woord geloofd. Als je het zegt dat je het niet expres hebt gedaan, maar het wordt wel onderzocht of het echt zo is. Er komt een officiële rechtszitting, waar getuigen hun verhaal kunnen doen. Waar de andere partij kan vertellen wat er volgens hun gebeurd is. Je schuld of je onschuld wordt bepaald in een rechtszitting. En wij zouden zeggen, nou, dat is logisch toch? Als er een moord gepleegd is, dan is het toch logisch dat er een rechtszaak komt waarin bepaald wordt dat je schuldig bent of onschuldig. Wat wij logisch vinden, omdat wij opgegroeid zijn in een land met een rechtssysteem, dat was toen helemaal niet logisch. Het is nog steeds in heel veel landen op de wereld nog steeds niet logisch. In die tijd gold het tribale recht. Families bepaalden onderling of iemand schuldig was en wat de straf moest zijn en wat voor schadevergoeding er gegeven moest worden. En als zo'n bloedwreker jou trof, dan stelde hij helemaal geen vragen, dan doodde hij jou. Je was verdacht, ze zeggen dat jij het gedaan hebt, dus nou, dat was genoeg voor die bloedwreker om jou te doden. Maar de Heere geeft uit genade aan Israël een rechtssysteem, waar zelfs mensen die verdacht worden van het doden van iemand, een eerlijke rechtszitting krijgen. Dat is genade. Genade voor de verdachte. Hij krijgt een eerlijke rechtszaak, in plaats van dat hij zomaar gedood wordt omdat hij verdacht wordt van een moord. Maar het is ook genade voor de samenleving. Maar wat gebeurde er vaak? Nou, als iemand gedood was, dan ging de familie van het slachtoffer op zoek naar de dader. En die werd dan zonder proces gedood. En vervolgens kwam dan de familie van die dader, die naar die andere familie ging, om degene die hun familielid gedood had, te doden. En vervolgens ging die familie weer naar de andere familie, om degene die dat gedaan had, van het leven te beroven. En zo ging dat vaak door, een eindeloze cyclus van geweld. Zo ontstonden er generatielange vetes tussen familie, bloedvetes. Maar in zijn genade wil de Heere dat voorkomen. En geeft hij aan Israël een rechtssysteem. Dat Israël en dat ook wij een rechtssysteem mogen hebben, dat is genade van de Heere. En natuurlijk, geen enkel rechtssysteem is perfect. Maar beter een rechtssysteem dan dat iedereen het recht in eigen hand zal nemen. En laten we het waarderen dat de Heer ons uit genade een rechtssysteem geeft. Ja, ik merk soms wel eens in onze kringen dat sommigen dat niet zo lijken te waarderen. Maar dat we heel makkelijk zijn in het overtreden van kleine regels. En dan zeggen we, het mag niet, maar. En dan komt er een excuus om het toch te doen. Ja, harder rijden dan je mag. Het mag niet volgens de wet, maar het kan toch makkelijk. Niemand heeft er toch last van. En vul het maar aan. Of als jongeren je niet houden aan de arbeidstijdenwet. En je mag op jouw leeftijd nog niet zoveel werken en niet zoveel avonden, maar... Of zwart werken. Je moet belasting betalen over je inkomsten, maar... Er is toch al belasting over betaald. En ik betaal toch al belasting over mijn gewone inkomsten. En allemaal maars die moeten verhullen wat je doet, namelijk de wet overtreden. En als je dat doet, dan zondig je niet alleen tegen het vijfde gebod. Hè, wat van jou vraagt de overheid te gehoorzamen. Maar daarmee ondergraaf je ook de rechtsorde. En want stel je voor dat iedereen zich niets van die rechtsorde zou aantrekken. En dat iedereen overal te hard rijdt waar hij vindt dat dat kan. En zou je dat fijn vinden als je met je kinderen naar school fietst? En die smalle weggetjes? Dat er dan iemand langskomt, keihard met zijn auto? Omdat die vindt dat het makkelijk kan? Of zou je dan toch willen dat iedereen zich hield aan de snelheidsbeperkingen? En andere verkeersregels? Of als je je niet houdt aan de arbeidstijdenwet, die zegt dat kinderen en jongeren maar beperkte tijden mogen werken? Zou je willen dat er geschrapt wordt dan? Dat je werkgever je altijd kan op laten draven voor je werk. Ook als je dat niet wil. Ook als het ten koste gaat van je schoolwerk. Dat hij je mag ontslaan als je niet komt opdraven wanneer hij zegt dat het moet. Of is het dan misschien toch wel fijn dat er een arbeidstijdenwet is die dat beperkt? En als je zwart werkt, zou je willen dat iedereen dat zou doen? Zou je het willen dat de wegen niet onderhouden werden, omdat er geen belastinggeld is om dat te betalen? Zou je het willen dat als je 112 belt omdat er wat is, dat er dan geen ambulance komt of geen brandweer of geen politie omdat er geen belastinggeld voor is? Vul het zelf maar aan. God geeft ons uit genade een rechtsorde. En daar kun je van alles van vinden. En geen rechtsorde is perfect. Maar laten we het goede ervan zien. En laten we de Heere dankbaar zijn voor die goede gave die de Heer ons daarin geschonken heeft. Een rechtsorde hebben is een gave van de Heere. God geeft Israël hier een rechtsorde. Waardoor mensen die van een ernstig misdrijf verdacht worden zoals doodslag, niet zomaar gedood mogen worden, maar een eerlijke rechtszitting krijgen. Ja, en dan, als die rechtszitting geweest is, en er is vastgesteld dat je wel iemand gedood hebt, maar het was niet met opzet, het was niet iets wat je met voorbedachte raden gedaan had. Nou, dan mocht je niet naar huis. En dan moest je blijven in die vrijstad. Pas als de hoge priester sterft, mag je de stad vrij verlaten. Als je eerder weggaat, dan is dat voor je eigen rekening. En dan mag de bloedwreker jou doden als hij jou vindt. Als je het even probeert in te leven wat dat is voor iemand die naar zo'n vrijstad gevlucht is omdat hij per ongeluk iemand gedood heeft, dan zijn de gevolgen nogal groot. Hij moet zolang de hoge priester leeft in een vreemde stad wonen. Ver weg van zijn gezin, ver weg van zijn familie, ver uit zijn bekende omgeving vandaan, ver weg van zijn huis. Hij krijgt geen straf, maar de gevolgen zijn wel heel groot voor hem. En dat is een lijn die je vaker ziet in de Bijbel. De Bijbel maakt onderscheid tussen straf die je verdient en de gevolgen van wat je gedaan hebt. Kijk, het niet geven van straf of het vergeven van de straf, dat neemt niet de gevolgen weg van wat je gedaan hebt. Want je kunt wel het niet expres gedaan hebben, iemand van het leven beroven. Er is wel iemand overleden door jou. Ook al verdient dat geen straf, omdat je het niet expres deed, het zou onrechtvaardig zijn als dat geen enkele gevolgen zou hebben. En God die denkt niet alleen aan de daden, maar ook aan het slachtoffer, aan degene die een geliefde verloren is. Ook aan hem of haar moet recht gedaan worden. Doordat de dader in de vrijstad moet blijven, totdat de hoge priester gestorven is. Daardoor wordt voorkomen dat de familie van het slachtoffer de dader zomaar tegen het lijf loopt. Zo worden ze niet steeds geconfronteerd met de dader. En herinnert aan het verdriet wat die dader hen heeft aangedaan. De dader, hij krijgt geen straf. Maar het heeft wel grote gevolgen voor hem. En ik denk dat het een belangrijke Bijbelse lijn is. God maakt onderscheid tussen de straf op de zonde en de gevolgen van de zonde. De straf wil de Heere vergeven, maar de gevolgen die blijven vaak. En ik denk dat het belangrijk is om te zien. En soms leeft de gedachte dat als je naar de Heere gaat en hem om vergeving vraagt, nou dan komt het wel goed met mijn leven. En soms gebeurt dat heel plat. Ik heb het helaas meerdere keren meegemaakt. Mensen die zijn gescheiden, willen hertrouwen, terwijl dat op Bijbelse gronden niet kon. En die vrolijk zeiden, nou dan doen we het toch gewoon. Doen we achteraf als schuldbelijdenis. Ja, of ik denk aan jongeren. Die zeggen, dominee, ik wil echt wel bekeerd worden. Ik wil niet naar de hel. Maar ik wil eerst nog van het leven genieten. Nou, mij bedoel je dan, ik wil eerst nog allemaal dingen doen die God verboden heeft. Die ga ik willens en wetens doen. En dan later, als ik dat allemaal gedaan heb, nou dan belijd ik mijn zonde, dan vraag ik om vergeving en dan is het wel goed. Ik heb het toch mooi kunnen doen. Nou, je voelt wel aan als je zo praat over Gods vergeving, dan neem je zijn geboden totaal niet serieus. Tenzij dat je echt tot schuldbesef komt, tenzij je echt gaat inzien dat je verkeerd bezig was. Tenzij dat als je het over kon doen, je het niet meer zou doen. Tenzij je tot echt schuldbesef komt, hoef je er niet op te rekenen dat de Heer je vergeven zal. Maar soms hoor ik ook wel eens de lijn, de gedachte, dat als je je zonde eerlijk aan de Heer beleidt en hem om vergeving vraagt, en je die om vergeving ontvangen mag, ja, dat dan het wel goed komt met je leven. En dat de Heer dan niet alleen je zonde vergeeft, maar dat hij ook de gevolgen van de zonde wegneemt. En dat je dan een fijn en een gelukkig leven krijgt. Waar de gevolgen van de zonde die je begaan hebt niet meer gevoeld worden. Maar ook dat is geen Bijbelse gedachte. En kijk maar naar de geschiedenis van David. En David, hij beleidt de zonde die hij met Batsheba gedaan heeft en de Heer vergeeft hem. Maar de gevolgen van zijn zonde, dat zijn gezin een puinhoop is, ja, dat blijft. David heeft zijn leven lang verdriet gehad over wat zijn zonde heeft aangericht in zijn gezin. En dat is wat bleef, ook toen de Heer hem zijn zonde vergaf. Maar dus laten we nooit te makkelijk denken over de zonde en de gevolgen ervan. De Heer wil de zonde vergeven, maar dat wil niet zeggen dat er geen gevolgen meer zijn. Dat hij ook de gevolgen wegneemt. Wie zonder opzet iemand had gedood, die werd vrijgesproken, maar de gevolgen van wat hij gedaan had, moest hij dragen. Hij moest in die vrijstad blijven wonen tot de dood van de hoge priester. Pas als de hoge priester stierf, werd zijn bloedschuld weggenomen. Dan pas was hij werkelijk vrij en mocht hij terugkeren naar zijn huis. De dood van de hoge priester wist eruit wat hij gedaan had. En dat gaf hem zijn vrijheid weer terug. Nou, zo is het ook met ons. Er is voor ons pas vergeving, er is voor ons pas verlossing, er is voor ons pas vrijheid. Als de hoge priester gestorven is. Dat is het heerlijke van het evangelie. Het evangelie verkondigt ons dat de hoge priester gestorven is. Wie vlucht tot hem, hoeft niet te wachten. Maar die wordt direct ontslagen van zijn bloedschuld. Die gaat direct vrijuit. Onze hoge priester is gestorven. Daarom is er vrijheid voor wie vlucht tot de vrijstad Christus. En God, laat het je verkondigen vanmorgen. Er is een vrijstad. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Als je vlucht tot de vrijstad tot Christus, dan ben je veilig. Wie vlucht tot hem, ontvangt vergeving. Wie vlucht tot hem, ontvangt rust voor zijn ziel. Je hoeft er niet op te wachten. Want hij, onze hoge priester, is reeds gestorven. De rust en de vergeving liggen al klaar als je komt. Daarom kom. Kom tot deze vrijstad. Voordat de bloedwreker je vindt. Amen. Zingen we als antwoord op de preek uit Psalm 71, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Tweede van 71. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.